de gemeente nog bekend dat woensdagavond... woensdagavond om 7:15 hoop voor te gaan, dominee van de Post van Bergambacht, voor de Spaanse zending. Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Gij hoort hen die u heil verwachten. O hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. Psalm 65, het eerste vers. De gemeentebelijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Verenigen we ons gemeente in gemeenschappelijk gebed. Voor uw heilig aangezicht mogen wij treden en komen, Heere, aan de avond van deze dag met dankzegging. Wijl gij ons de gelegenheid biedt om vergaderd rondom uw woord u aan te roepen en terug te blikken op de dienst van deze morgen, waar gij in woord en sacrament uw goedertierenheid en genade hebt willen uitdragen en verzegelen. Want zo zijn uw instellingen toch voor uw kerk gegeven, als een teken en als een zegel van uw eeuwige genade in Christus, van dat eeuwige liefdesvoornemen, van in de stilte der eeuwigheid af, waarin gij uw kerk hebt gekozen en haar lief gehad met een eeuwige liefde. Waarom gij haar nu trekt uit deze boze wereld en zij zichzelf leert kennen, in niets onderscheiden, want zij leert juist belijden dat ze vertreden ligt in haar bloed op het vlakke des velds, en dat indien gij niet haar het leven zou toeroepen en in haar wakker roepen, zij voor eeuwig zou omkomen in een eeuwige nacht. Maar gij hebt uw bruidskerk lief gehad, o Heere Jezus Christus, Zoon des Vaders, vol van genade en waarheid. En zijt uitgezonden en zijt gegaan in de volle overgave van uw eeuwig liefde hart, om u te geven tot een volkomen verzoening voor al hun zonden, en om hen zo tot uw bruidskerk te verwerven, opdat gij haar tot de eeuwige zaligheid zult leiden. Zo mogen wij tot u komen met dankzegging voor de bediening van uw woord en van het heilig sacrament van het heilige avondmaal, waar gedachtenis gevierd werd aangaande uw lijden en sterven, maar ook uw kerk krijgt een getuigenis aangaande haar eeuwige toekomst. Want het avondmaal hier op aarde wijst heen naar dat avondmaal van de bruiloft des Lams, waaraan gezeten zal worden met Abraham, Isaac en Jacob door al de uwe, die gij gekocht hebt met de prijs van uw bloed, opdat zij tot in eeuwigheid het vreugdefeest zullen vieren in de gemeenschap met u, waar God zal zijn alles in allen. O Heere, wij komen met de gemeente tot u, de gemeente zoals die is vergaderd voor uw aangezicht, jong en oud, alle tezamen die gij kent, hoofd voor hoofd en hart voor hart, want niets is verborgen voor uw heilig aangezicht. Gij proeft onze harten en nieren, de binnenste gedachten zijn u bekend, en zo weet gij hoe wij zijn afgebleven en hoe wij zijn aangegaan, hoe wij gezeten hebben aan uw dis, en ook hoe wij daar afbleven. Niets is u verborgen. O Heere, dat we daar een heilige indruk van mogen omdragen in ons hart en in ons bewustzijn. Dan zullen we of vermaand worden en gewaarschuwd, of vertroost en geleid, en opgeheven door uw genadige handen. Want waar gij begonnen zijt, daar zult gij het voleinden. Want dat neemt gij zelf op en dat volvoert gij. O, dan weet gij ze te vinden, die daar terugkeren moeten op hun schreden, die daar niets meer overhouden dan verwondering, dat gij omgezien hebt naar zulken als zij zijn. Daar hebben zij niets anders kunnen doen dan uw naam groot maken vanwege uw eeuwige barmhartigheid. Daar kwamen ze aan de voeten van Jezus. Daar hebben ze u beleden en moesten ze alles kwijt. En hebben ze u overgehouden. Heere, dan zult gij ze ook verder sterken en leiden. Want wat gij begonnen zijt, voleindigt gij. Gij zult ze leiden door wegen die ze niet geweten hebben en langs paden voeren die ze niet gekend hebben. En menigmalen zullen de doornen en distelen zo steken en pijn doen, dat ze denken op een weg des doods te zijn. En het zal erop uitlopen dat ze hun ziel niet meer kunnen behouden bij het leven, dat ze zich over moeten geven, verliezen voor uw heilig aangezicht als die heilige rechtvaardige God. Maar daarin zult gij uw naam verheerlijken en hen in het hart verklaren wat gij in Christus nu voor gedachten hebt, en dat er nu een weg is voor een zondaar, die als een booswicht wordt weggezonden van het aangezicht Gods, dat er voor zo een eeuwige genade en vergeving is in Christus, die zelf in de banden ging om zulke voor eeuwig vrij te kopen. Zo wil uw geest toch in alle waarheid leiden en uw woord bevestigen. Heere, wij bidden u, leid ons dan in uw waarheid, tot vertroosting ook in dit avonduur. En nu weet gij, Heere, hoe het in ons gesteld is, indien wij aan deze zaken vreemd zijn. Och, dan kunnen we wel in de gemeente zijn, zoals die negen. Zij zijn gered en gereinigd, en toch, met alle weldaad, kwamen zij niet verder dan het leven onder het volk, het leven in de gemeente, niet verder dan de kerkgang, en konden ze weer alles meemaken, want ze waren niet meer meelaats. Maar het was alles zonder Christus. En zij kwamen niet aan zijn voeten. O, dat we een lering uittrekken mogen en oren hebben om te horen en een hart om op te merken. Want wat zal het zijn, indien wij op die eeuwige zaligheid in Christus geen acht geslagen hebben en in ongehoorzaamheid aan uw woord voorbijgeleefd hebben aan uw wegen. Heere, zo bidden wij u, wil gij nog de ganse gemeente zo bezoeken met uw zegen en geven een uur van nabetrachting en dankzegging in de dienst van uw woord. En zijn er nu aan de plaats gebleven die door onrust werden voortgedreven en die toch daar bleven zitten in de benauwdheid van hun hart? Och, dan kan het zijn dat zij beschaamd worden onder het aanbod uw genade. En dat zij toch, hoewel verslagen in hun ziel, nochtans uw oog ontdekken, dat in mededogen op zulke nog wil neerzien en ze wil trekken opdat ze nader gebracht worden en zichzelf eens uit het oog verliezen. Om de waardij van Christus en zijn verdiensten in het hart en in het oog te krijgen, boven alles, zodat hij meer waard wordt dan al hun leven en alles wat ze zijn en hebben, en ze al hun voorwaarden eens kwijtraken om u te verkiezen. Heere, wil gij zo zelf de naprediker en de nabetrachter zijn in dit uur. En als we nu bijzonder gewezen worden op de toekomst en op het uitzicht van uw kerk, geef ons dan dat onze harten en hoofden gevangen zijn in de banden van uw woord, opdat we ook het onderwijs der schriften mogen volgen, maar wil het ook bijzonder heiligen aan ons hart. Wij zeggen u dank, Heere, dat gij ook op deze dag weer weldaden hebt geschonken, ook naar het lichaam, dat voor zover wij mogen vernemen, het alles nog ten goede gewend is met onze broeder Mohemius, dat hij zijn pijnen mag kwijt zijn, wil hem verder weer spoedig thuis brengen, wil hem genadig sterken en de zijnen. Wij bidden u voor alle zieken en alle beproefden, wees hen nabij, Heere, en och dat ze nog naar uw woord worden uitgedreven, opdat in uw woord hun gang en treden vastgemaakt wordt. Zegen ook de dienst van uw woord, elders in de gemeente en overal, waar gij uw knechten roept om te prediken, zo jongen als ouden. O, gedenk nog uw kerk, stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard, opdat er nog getrouwe dienstknechten gevonden mogen worden, die uw naam mogen uitdragen. Hoor en verhoor ons, o God van alle barmhartigheid, in Christus uw lieve Zoon, uit genade alleen. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, in de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 13 tot en met het vijfde hoofdstuk, vers 11. Wij noemden u 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Tot en met 5, vers 11. Thessalonicenzen 4, vers 13. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat we nu schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn. Aangedaan hebben de borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de anderen, gelijk gij ook doet. Tot zover onze schriftlezing. Onze tekst vindt u in het 17e vers van het 4e hoofdstuk van deze eerste Thessalonicenzenbrief. De laatste woorden, 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Tot zover onze tekst. Uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Bijzondere gaven van u wordt gevraagd voor Berea. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij gemeente Psalm 68, de verse 1 en 2. De Heer zal opstaan tot de strijd. En maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Het zijn de beide eerste versen van de 68ste psalm. Thank you. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Dat woord, gemeente, sprak de Heer Jezus vlak voordat hij de lofzang met zijn discipelen gezongen heeft en uitging in de donkere nacht om zich over te geven in de handen der zondaren. Hij had juist het paascha ingesteld, of het avondmaal ingesteld, het paascha verheven tot het heilig avondmaal des Heren. Brood en wijn had hij gesteld tot het teken en zegel van zijn lichaam en bloed. En toen aan die dis had hij die gedenkwaardige woorden gesproken. Ik zeg u dat ik van nu aan niet meer zal drinken van die vrucht van de wijnstok, dat ik ze nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Met u. Wat zeggen deze woorden, afgezien nog van de diepe inhoud die daarin schuilt, spreken ze ons ervan hoe ver de Heere de gebeurtenissen vooruit was. Zijn geest vertoefde bij de vrucht van al zijn arbeid, want immers daartoe zou hij zich overgeven, opdat hij voor zijn bruid dat heil zou bereiden en met haar de wijn eenmaal nieuw zou drinken in het koninkrijk mijns vaders. Daartoe zou hij uitgaan in de donkere nacht. Daartoe zou hij opvaren nadat hij opgestaan was van de doden. Daartoe zou hij zitten ter rechterhand van zijn vader, om alle dingen te regeren en zijn bruidskerk te vergaderen. Daartoe alleen zou hij leven om voor haar te bidden, opdat hij eenmaal met haar de wijn nieuw zou drinken in het koninkrijk van zijn vader. Zo zag hij, terwijl nog de diepste nacht van zijn lijden voor hem lag, en hij toch wist wat over hem komen zal, wat daarachter lag, en zag hij op dat loon dat hem zou worden uitgekeerd. Want hij zou zijn volbrachte arbeid inbrengen tot de Vader, de goedkeuring ontvangen en zijn bruid hebben als zijn eeuwig bezit, toegekend van zijn vader. O, wat heeft hem dat vervuld? Welke liefde heeft hem dan gedreven? Wat heeft hij dan gezien, terwijl zijn jongeren niets ervan konden bevroeden, alleen maar bedroefd waren door het vermoeden dat hun hart ging vervullen? Hij was hen vooruit, want hij zag wat uiteindelijk de toekomst wezen zou. Hij zag de nieuwe aarde, de nieuwe hemelen, een aarde waarop gerechtigheid wonen zou. En vandaar dat er bij hem dan ook een haasten is. Daarvan hebben we verleden week nog gehoord, hoe hij zijn bruid hier op aarde toeroept: zie, ik kom haastig. En hoe de geest en de bruid zeggen: kom, Heere Jezus. Wel nu, als nu de bruidegom zo zich voortspoedt door de eeuwen heen, dan mag dat voor ons de schijn wel hebben alsof het langzaam geschiet, en alsof de wederkomst van Christus maar uitgesteld blijft. Maar nee, het is van zijn kant een haasten. Want immers, voor God zijn 1000 jaren als 1 dag. En er moet nog zoveel geschieden, waarvan wij niet het flauwste vermoeden hebben. Alleen, de kerk leert letten op de tekenen der tijden, zoals het woord die voorhoudt. Wel nu, als er nu zo een haasten is van de bruidegom naar die dag, want het geschiedt in versnelde pas, zoals wij merken, aan alles wat er gebeurt, de catastrofen die elkaar opvolgen, de roepstemmen die zelfs tot in ouderkerk in een beving geklonken hebben. Als er zo een haasten is naar die toekomst des Heren, als het technisch bedrijf steeds sneller, sneller doet leven, dan is daarin het zich haasten van de koning naar die grote dag, de dag van zijn wederkomst. Zou dan de bruid niet evenzeer uitzien naar die trouwdag, als haar bruidegom al voor zijn laatste lijdensgang zo vol was van die toekomst? Wel nu, opdat nu haar geloof en verlangen zo gesterkt worden, opdat de bruid dus ook in voortgang zou worden opgewekt om te zien naar die dag, heeft de Heere gesteld zijn dis in het midden van haar, heeft hij gesproken: eet van dit brood en drinkt van deze beker, want zij zijn het teken en zegel van mijn bloed en van mijn lichaam, en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo is dus het heiligavondmaal een onderpand, een voorbode en van dat eeuwig avondmaal in de bruiloftzaal des Lams. De troostvolle gemeenschap die de Heere aan zijn dis zijn kinderen doet smaken, het getuigenis van zijn eeuwige liefde dat hij daarin geeft, is een voorproefje van de volle feestvreugde die eenmaal voor al Gods ware gelovigen er zijn zal. En daarom strekt zich het geloof, het schriftuurlijk levend geloof in de hoop ook uit naar de toekomst. Want Gods kerk is in hope zalig. En zo spreekt de apostel in onze tekst, opdat het overgeheveld zal worden in het hart van alle die de verschijning des Heren hebben liefgekregen. Alzo zullen wij altijd met een Heren wezen. Bij de verwachting en bij de inhoud van dit getuigenis willen wij in nabetrachting en dankzegging op het heiligavondmaal een ogenblik stilstaan. Alzo zullen wij met een Heere samen zijn, zo staat er eigenlijk in de grondtekst, met de Heere zijn. Dat wordt reeds hier geestelijk gekend en genoten. Met een Heere zijn, dat is dat kostelijke geschenk van de Heilige Geest, die de verhoogde Christus heeft uitgestort. Die Geest leidt in alle waarheid. Die Geest maakt plaats voor de kennis van Christus. Waar geen plaats voor hem is, daar komt die Geest door het woord, door de wet, te ontledigen, te veroordelen en te verdoemen. opdat er plaats zou komen voor de opzoekende en reddende liefde van Christus. Zo wordt er al hier iets genoten en gekend van het met de Heere zijn, gemeenschap met hem hebben. O, welk een zalige rijkdom als Christus in zijn liefde daalt in het hart der zijne en als hun liefde opgewekt wordt. Want de geest der wedergeboorte brengt er toch twee tezamen. Die geest legt toch de band in het geloof en in de liefde, waarin de zondaar Christus leert kennen als een zaligmaker, waarin hij naar hem leert hongeren en dorsten, waarin hij hem leert kennen als een gegevene van de Vader, om in die Christus alles te vinden wat hij behoeft, naar ziel en naar lichaam. Daarom zingt de kerk dan ook, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er daar ik in kan rusten. Ja, dan mag beleden worden, hij is mij, zo spreekt Sulamit in het hooglied, hij is mij een bundeltje mirre, dat ik bij mij draag. Hij is mij de roos van Saron, hij is mijn liefste, mijn enige. Die liefde kan niet uitgeblust worden, want zo min wij ze op kunnen wekken, zo min kunnen we ze uitblussen en kan de hel ze uitblussen. Want die band der liefde is sterker dan de dood en dan het graf. Zo is er in het hart van de bruid hier op aarde, in het geloof, door de Heilige Geest, dus die band der gemeenschap met hem zijn, zodat Paulus zelfs getuigt, nu ben ik het niet meer, maar Christus leeft in mij. En ik leef door het geloof van de Zoon Gods die zich heeft overgegeven. Om deze gemeenschap van geloof en liefde heeft de Heere Jezus zelf gebeden. Daarom, het is een vrucht van zijn arbeid, van zijn bloedig lijden en strijden en van zijn voorbeden. Ik ben in hen verheerlijkt, o Vader. Ik heb hen uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Moet u toch eens horen, de liefde waarmee de Vader de Zoon lief gehad heeft, die zal in hen zijn. Wie maar een druppel van dat samen zijn met Christus genoten heeft, kent, die zal het voor duizenden werelden niet willen missen. Het eerste kruimeltje van evangelische genade doet smaken de heerlijkheid van deze liefde van Christus. En zo is brood en wijn het teken en zegel van die liefde. En dout zijn zegen over zijn kerk. O gemeente, als we dat niet kennen, dan zijn wij vreemdeling aan het verbond der genade. Zonder Christus en zonder God in de wereld. Wie hier geen betrekking heeft gekregen, betrekking van verlangen, op het heilig avondmaal des Heren, die zal het niet kunnen uithouden in die stad en de bruiloftzaal van het Lam. Die zal wegvluchten als hij iets van die liefdesgemeenschap bemerkt, want dat kan hij niet verdragen. Daar zal blijven een uiterste duisternis voor allen die zo de verschijning van Christus niet hebben liefgekregen. Wat zal het voor hen donker worden als vervuld wordt wat in het eerste hoofdstuk van de tweede Thessalonicenzenbrief staat. Als de Heere Jezus zal geopenbaard worden van de hemel met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van voor het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. O, dat we toch die vergulde beker van het aardse genot vaarwel zeggen, om die gouden beker van Gods gemeenschap te leren zoeken, te mogen kennen. Maar hoe rijk nu ook, reeds hier in het geloof en de liefde, die gemeenschap met Christus gekend en gesmaakt wordt, toch zijn Gods kinderen nog verre van de Heere. Juist dat ervaren ze nu ook smartelijk. Want niet alleen dat telkens weer nieuwe zonden voor hun waarneming scheiden maken. Zeker, ze worden verzoend en toegedekt, maar zij wonen nog uit van den Heere. En ze wonen nog niet bij hem in. Zo spreekt het woord. Hier wandelen we nog door geloven en niet door aanschouwen. Hier is het nog maar een kennen ten dele en een profeteren ten dele. Het is nog maar een stamelen. Het volmaakte is nog niet gekomen. Op weg naar huis komen er boodschappers van goede tijding en krijgen we brieven uit de hemel. Maar thuiskomst is toch nog wat anders. Daar zegt Paulus van dat ik hem kennen zal gelijk ik gekend ben. En Johannes zegt, ik zal hem kennen gelijk hij is. Ziet, die eigenlijke heerlijkheid, die zal geheel met lichaam en ziel den Heere te zien vervuld worden. Daarin zal het heil volmaakt zijn. Om hem in de opstanding te ontmoeten als de koning der koningen. En daarom is Gods kerk zalig in hoop. De hoop beschaamt niet als de liefde Gods in de harten is uitgestort. En hetgeen iemand ziet, dat hoeft hij niet te hopen. Maar hetgeen hij niet ziet, dat hoopt hij, dat verwacht hij, daarnaar ziet hij uit. Indien wij dan hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij dat met lijdzaamheid. En daarop ziet u onze tekst. En alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zullen, dat wijst dus heen naar de toekomst. Ja, wie van boven geboren wordt, die wordt naar boven getrokken. Wat van beneden is uit de aarde is aards. Wat van boven is uit de hemel is hemels. Werd Jezus ons leven in aanvang en voortgang, dan worden we getrokken naar boven. Aan het verderf en de dood ontrukt. De hoop der ziel ligt als een anker binnen dat binnenste voorhangsel van de hemel, waar Christus is. En daar wordt een verlangen wakker gemaakt in de gemeente van Christus. Naar die dag van vereniging, naar de grote bruiloft. Zoals twee jonge mensen uitzien naar de dag van de trouw, zo ziet de bruid uit naar die dag. O, wat ligt dat hartstochtelijk verlangen, dat uitzien, verzonken in de gemeente van Christus in onze dag. Allereerst zijn er immers in de zichtbare kerk zovelen, van wie geldt wat Paulus met droefheid zegt, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf, welker God is de buik die aardse dingen bedenken. De liefelijkheid van de dienst des Heren wordt niet uitgedragen, en de heerlijkheid van Christus niet beleden. En anderzijds, dan is er wel ritseling van leven, dat de Heilige Geest wekt. Is er wel een betrekking op Christus vaak. Maar de zorgvuldigheden van het leven en alle bezigheden binden zo en houden zo vast, dat ook al worden enige vruchten der liefde ontvangen en genoten, men toch meer bezet blijft met zijn eigen zaligheid dan met de ere Gods. En daarom komt het niet tot een afsnijding en vereniging met de Heere Jezus als borg. De geest twist, de geest trekt en wekt. O, dat wij er acht op mogen geven, opdat de ere Gods vooraan komt te liggen. Want dan juist kan de hoop openbloeien als de dochter van het geloof. Geloof in Christus voedt de hoop, is de verrekijker. Het geloof neemt die kijker en ziet en trekt de eeuwigheid nabij, vlak voor het glas. De stad die fundamenten heeft, de toekomst des Heren genaakt. Dat is wat anders dan wanneer maar in een valse gerustheid we ons alles toe-eigenen. Dan kennen we geen vrees. Dan nemen we de genade voor ons zonder ooit zondaar voor God geworden te zijn. Zonder ooit voor hem gebeefd te hebben. Dan hebben we een gestolen Jezus en een gestolen vrede. Maar gestolen goederen gedijen niet. Straks aan de poort der eeuwigheid zal alles moeten worden afgegeven. Gemeente, zo is in het algemeen het beeld van de zichtbare kerk niet zo opwekkend. Maar toch mag ons dat niet terughouden van het onderwijs der schriften aangaande de levende hoop en de verwachting, alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Het mogen tot vertroosting zijn van de armen van geest. Mogelijk hebben we al wel begrepen dat met onze tekst dus niet maar bedoeld wordt een samen zijn in de hemel, vlak na het sterven. Ons tekstwoord bevat veel meer. Natuurlijk, het zit erbij opgesloten. Natuurlijk, wij belijden dat Gods kind door de donkere poort van de dood ingaat in de zalen van het eeuwige licht, om daar de eeuwige gemeenschap met Christus, met de drie-enige God, te genieten. Nee, geen zielenslaap, geen onbewuste tussentijd, tussen sterven en opstanding. Dat zijn allemaal dwalingen en ketterijen die door het woord worden veroordeeld. Paulus kende de wens zijns harten. Ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Het geloof weet ervan om te zitten op de afgewentelde steen bij het open graf en te roepen: dood, waar is uw prikkel, en hel, waar is uw overwinning? Gods pelgrim sterft, maar juist in zijn sterven gaat hij pas leven in alle volheid en alle rijkdom. Dan mag hij ingaan om zijn wens te verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald tot licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Daarom tart het geloof in Christus de dood en kent Gods kind heimwee naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Toch moet geleerd worden om in gehoorzaamheid de raad Gods te dienen. Want de Heere wil zijn kinderen niet thuis hebben op hun tijd, maar op zijn tijd, als ze zijn raad in afhankelijkheid en gehoorzaamheid, in een weg van lijden en strijd, naar de maat die hij bepaald heeft, hebben afgelegd. Maar zo gaan ze dan toch in de vreugde huns Heren. De oude christenen vierden dat als een hunner broeders of zusters door de dood hen ontviel. Dan geleidden ze het stoffelijk overschot naar de groeven, als brachten ze hem van de ene plaats naar de andere plaats, zich verheugend in den Heere, dankende de God en Vader van de Heere Jezus Christus. O, daarvan weet de wereld niet. We kennen, Gode zij dank, al die begrafenissen die rijker zijn dan een bruiloft, waar we onze doden in de Heere mogen zaaien. Want gelijk het tarwegraan in de aarde valt en sterft, zo begraaft Gods kerk haar leden in den Heere, in de hoop der zalige opstanding. En dan is het beter om te gaan in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Nergens komt de armoede zo openbaar als op het sterfhuis en aan de groeven. Daar ligt nu Gods pelgrim, moe gestreden en uitgeput. Misschien niet meer bij kennis. Misschien ook wel bij kennis. De Heere doet met de zijne naar hem behaagt. Sommigen hebben getuigd. En ze hoeven niet meer te spreken. Anderen hebben weinig gezegd. En komen nu nog uit. De stervende pelgrim. Wat is er zaliger dan daar te rusten op het hart van Jezus, in zijn wonden geborgen te zijn en in zijn hand begraven, een arme Lazarus die door de engelen wordt opgewacht. Ja, ze halen hem op en ze dragen hem in de schoot van Abraham. Nog één snik. Voor eeuwig thuis in het vaderhuis. Maar het schriftuurlijke geloof hoopt nog op iets anders. En daarbij bepaalt ons onze tekst. Het blijft niet maar bij het eigen zalig bestaan in de heerlijkheid. Maar het levend geloof heeft de ere van de koning op de oog. Zijn heerlijkheid en zijn naam, die over de gehele aarde moet uitgeroepen worden. En daarom ziet het geloof uit en naar de heerlijkheid van Christus, naar zijn toekomst. Hier is het verlangen aan het woord om aanwezig te zijn bij die grote dingen die eenmaal staan te gebeuren in die dag der toekomst. En al zo zullen wij altijd met de Heere zijn. En daarin ligt de troost dat de kerk en ieder persoonlijk dat meebeleven zal. Ja, ook degene die in Christus ontslapen zijn. Want die zullen niet voorkomen, degene die dan nog leven. Zo vermaand de apostel de Thessalonicenzers. U moet namelijk weten dat er in Thessalonica, in die gemeente daar, een sterk uitzien was naar die dag van Christus toekomst. Maar nu was er een vraag opgekomen in de harten van velen, waar ze geen raad mee wisten. Want ze hadden hun geliefden in den Heere wel verstaan, naar het graf gedragen. En hoe zou het nu zijn in de dag van Christus wederkomst? Zouden zij er dan bij zijn? En ziet, en daarop antwoordt nu de apostel, dat zij niet bedroefd moeten zijn als degene die geen hoop hebben. Merk op dit woord, want dit wordt zoveel heel anders gebruikt om soms op geringe of verkeerde gronden toch nog een hoopje te koesteren aangaande het eeuwig wel der ziel van degene die heen ging. Nee, zo staat het hier niet, de apostel die zegt, u hoeft niet bedroefd te zijn, gelijk degenen die geen hoop hebben. Dat zijn de heidenen, dat zijn de ongelovigen, want die in de Heere ontslapen zijn, die zullen zelfs voor allen uit, voor degenen die dan leven, uitgaan. Als die grote dag daar is, en de vastheid daarvan ligt in Christus zelf. Hij is immers de koning van zijn kerk. Hij is immers het hoofd van zijn lichaam. En daarom, waar hij de eerste is, daar brengt hij de hele oogst met zich mee. Zoals de eersteling naar het heiligdom gebracht werd in Israël. En zo de hele oogst vertegenwoordigde, zo zal in Christus ook de ganse oogst van alle eeuwen met hem daar zijn. Allen tegelijk, van alle tijden, van alle plaatsen. Hij zal ze meebrengen, alle zielen die in den Heere ontslapen zijn. Mannen, vrouwen, kinderen. En dan gaat de apostel onderwijzen. Hij zegt uitdrukkelijk door het woord des Heeren. Wat hij dan weten mag. Als die grote dag daar is. Dat de ware en eeuwige heerser zijn intocht zal houden in zijn koninkrijk. Dan zal de trompet gestoken worden. En de aartsengel zal met zijn scharen vooruit gaan. Voor hem heen. En de bazuin zal door de wereld tot in de diepte der graven en der hel doorstoten. En de graven zullen geopend worden. De eerste werking van de wederkomst zal doordringen tot in de wereld der doden. Eerst zullen diegenen die in Christus gestorven zijn opstaan. De apostel laat hier rusten de opstanding der goddelozen ten gerichte. We weten van elders uit het woord dat er ook een opstanding ten oordeel zijn zal. Maar hij spreekt hier over de opstanding der gelovigen. Want hij spreekt hier tot troost van de kerk. Om ze inzicht te geven in dat grote heilsgebeuren aan het einde der dagen. En dan zullen alzo eerst opgewekt worden die in Christus ontslapen zijn. En dan zullen alle die levend overgebleven zijn. Wie zijn dat? Dat zal die rest zijn. Die daar het teken van het lam draagt. In die laatste tijd ter verdrukking. Als de antichrist zijn werk gedaan heeft. Het zijn de dagen waarvan staat. Indien die dagen niet verkort werden. Geen vlees zou behouden worden. Maar die daar achter het lam leerden komen. Door hem getrokken en vastgehouden. Aan hem verbonden in de waarachtige belijdenis. Het teken aan hun voorhoofd dragend. Zij zullen alsdan in een punt des tijds veranderd worden. Zo lezen we in de Korinthebrief. We zullen veranderd worden, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Die plotselinge verandering van die dan leven in Christus zal zijn als een verandering in de dood. Maar dan tegelijk de opstanding erbij inbegrepen. Zodat alles wat verderf in en uitwendig is zal teniet gedaan zijn. Om vervangen te zijn door de heerlijkheid van het opstandingslichaam. En de ziel gereinigd en geheiligd. Zo zullen de gestorvenen in den Heere en de levenden in den Heere verenigd worden. En die kerk die nu gescheiden is, zal dan één zijn, zoals ze ook in waarheid in God één is. En alzo zullen wij altijd bij den Heere zijn. Ja, die hoop, die doet de zon door de wolken breken. Als de wereld staat met lege handen en met lege verstanden en met lege harten. Och, die Thessalonicenzen, die mensen daar die de Heere vreesden, maar geen raad wisten met sommige vragen. Ze zijn als kinderen door de gezant des Heere onderwezen. Ze behoefden niet bedroefd te zijn als degene die geen hoop hadden. Want die in Christus ontslapen zijn, zullen ons voor zijn. Ze zullen er ook bij zijn. Bij de grote dingen Gods. Waar God drieënig verheerlijkt wordt. Waar het niet maar gaat om mensenbelang. Maar waar het alleen maar gaat om de heerlijkheid Gods. De apostel bedoelt dus hier niet te zeggen dat er geen droefheid mag zijn over onze geliefden als ze ons ontvallen. Nee, dat is niet bijbels. Abraham heeft geschreid om zijn geliefde Sarah. En de mannen die Stefanus weggedragen hebben, zij hebben rouw bedreven. Zij waren vol smart. Tranen zijn menselijk. En de Heere wil met mensen te doen hebben. Hij heeft geen engelen geschapen om hier op de aarde te wonen. Maar weet u, genade maakt dat er geen droefheid is als waar geen hoop zou zijn. En daarom gaat het nu. O, wat groot als de Heere dat geeft. En u mochten Paulus en die gemeente van Thessalonica uitzien in de spanning van het geloof en de liefde naar de toekomst des Heer. Dat leefde krachtig in hun zielen, in het geloof en in de liefde. Niet dat zoals dat wel gezegd wordt, de eerste christenen rekenkundig gedacht hebben dat die dag in hun leven nog komen zal. Maar vanwege de spanning des geloofs haalden ze met de verrekijker van de hoop de werkelijkheid van de toekomst des Heer als het ware vlak voor het glas en naar zich toe. En hunkerend zagen zich uit, zij uit, naar die grote dag dat de Heere Heere zichzelf verheerlijken zou in zijn heiligen. En wat dat nu voor Gods kerk inhoudt, geliefden. O, het mogen ons tot lering en tot zegen zijn. Opdat wij ook iets van deze dingen mochten leren verstaan. En daarna leerden uitzien. Om ook in ons leven te beoefenen. Het visioen der toekomst. Om dat bij ons te mogen dragen. Door de Heilige Geest. Wat zal het dan zijn? Dan zal daar in volle majesteit de Heere der Heerlijkheid verschijnen in glans, helderder dan de zon. En onder het machtwoord zal de bazuin klinken en zullen de graven opengaan. En dan komen ze, dan komen ze. Van oost en west, van noord en zuid. Probeer het u niet voor te stellen, want het gaat ons begrip ver te boven. Maar ze zullen daar met hem zijn, alle die de Zoon geoogst heeft, in de loop der eeuwen. Hier denken we dat het een kleine schare is. Zoals ook het woord zelf wel zegt, als we letten op de vergelijking met het gehele mensengeslacht. Maar dan zal het blijken een schare te zijn die niemand tellen kan. Daar komen ze, ontrukt aan de macht van de dood en van de hel en van de antichrist, ontrukt aan alle vergankelijkheid en verguizing, om hun geliefd hoofd tegemoet te gaan, tegemoet te stormen, als het zo eens mogen zeggen, want ze zullen, geen zwaartekracht zal hen weerhouden, opgaan hem tegemoet. Hier was het een onaanzienlijk volk, is het gekerkerd en geknecht, bespot en uitgejouwd soms, is het gekweld en heeft het geleden. Maar nu straalt daar die bruid in al haar heerlijkheid en in al haar schoonheid, zoals Christus haar gekocht heeft, gereinigd en gelouterd heeft. En alzo zullen ze altijd met de Heere zijn, die als een bloem voor hem mochten openbloeien. Misschien is het hier maar een knopje gebleven, die nauwelijks kleur kreeg. Maar daar bloeien ze nu, naar lichaam en ziel volmaakt open, als de grote bloem die geurt voor de bruidegom in de eeuwige heerlijkheid. Geen oor gezien heeft en geen oog gehoord heeft en geen oog gezien. Dat heeft God bereid. Die eeuwige toekomst ligt te wachten. Opgenomen in de wolken. O, als twee geliefden lang van elkander gescheiden zijn. En de een wacht op het vliegveld of aan de haven, de ander op. Dan zeggen we, als we tenminste begrip hebben, laat ze alleen. Eerst moeten zij elkander ontmoeten. Zoals de wolk bij de hemelvaart Christus wegnam voor het oog, zo zal die eerste ontmoeting onttrokken zijn aan de wereld. Want dat is een zaak voor hen beiden, voor de bruidegom en zijn bruidskerk. Zo innig is de liefde van het hoofd Christus en zijn lichaam tot elkander. Zullen ze elkaar herkennen die in Christus ontslapen zijn en leven? O, dat zal niet aan de orde zijn, want de overstelping van zijn liefde zal alles vervullen in allen. Hij zal alle aandacht hebben en alle aandacht vragen. Zo zijn ze dronken van hem, meer dan hier wijn en vreugde ooit tot uitdrukking kunnen brengen. Want dat is de vreugde der eeuwige heerlijkheid. En dan staat er hem tegemoet in de lucht. Hem tegemoet in de lucht. En nu denk ik aan een ander woord. Paulus spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht. En over de macht van Satan en van de overste van de macht der lucht. De lucht is dus, om zo te zeggen, het hoofdkwartier van de vorst der duisternis. Daar vandaan strooit hij zijn gif in allerlei ideeën, gedachten en voorstellingen onder de volken. En ziet, wie smelt daar de komende koning tegemoet? De bruid. Om daar het feest te beginnen, in het hoofdkwartier van de vorst der duisternis. Daar zal het overwinningsfeest beginnen met hem die de kop van de slang heeft verpletterd. Tegemoet in de lucht, dat is niet maar een ontmoeting, maar dat is een tegemoetsnelle om hem in te halen, zoals een volk zijn keizer zijn koning inhaalt, zoals de bruidsmeisjes in Israël de bruidegom nodigden en inhaalden. Zo zal zijn bruidskerk hem inhalen. Over het slagveld der vijanden heen. Want hij wordt ingehaald om zijn troon te beklimmen als rechter van hemel en van aarde. Hij zal daar recht spreken en oordelen de volkeren en de machten, de groten en de kleinen, de levenden en de doden. Jezus' wederkomst zal niet in stilte zijn, zoals zijn eerste komst in vernedering. Maar nu
zal daar een volk zijn dat hem inhaalt, dat hem opwacht, dat hem leidt, als ik het zo zeggen mag, naar zijn troon. En verschrikking zal er vallen op de volkeren en de natie. En allen die hem niet kennen, zij zullen roepen, bergen valt op ons. Want ze weten het in hun geweten, dat een dag is gekomen en dat de hel siddert op zijn grondvest. Dat de vuur en vlam zal verteren, dat straks in de afgrond van vuur en zilver alle goddeloosheid, de ganse hel zal geworpen zijn. De antichrist met al zijn macht en met al zijn heerlijkheid en alle die hier hun ziel hebben verkozen boven de heerlijkheid Gods en van zijn Christus, daar zal verschrikking op hen vallen. Ziet er aan dat alles zal nu die verloste schare deel hebben. Hem alleen kennend, hem alleen ziende, hem alleen verwachtend, op hem alleen bouwend. Zie wie er leven Christus is geworden en wie er sterven gewin werd, maar ook die dan nog leven in Christus. Alzo zullen we altijd bij den Heere zijn. En dan eindigt de apostel, en daar wil ik mee eindigen, gemeente. O, troost dan elkander met deze woorden. Kan het? Vraag het u eens af, kan het? Vanuit hem, niet vanuit uzelf, maar vanuit hem. Troost elkander met deze woorden. Dat kan alleen door de armen van geest, die op zijn woord is hopend. Geen troost kan zo overvloeien als deze troost. Geen troost kan zo alle smart verdrijven dan deze smart. Zo zullen wij altoos met hem zijn. Amen. Zingen wij het gebed des Heren achter de psalmen. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof. Wordt eens alom gehoord en daarde met uw vrees vervuld, totdat u rijk volmaken zult. Derde vers van het gebed des Heren.
zoeken wij Gods aangezicht in dankzegging. O Heere, u is het koninkrijk en de macht. Daarom zal het alles wel gaan, ook al verstaan we niets van uw wegen. Want gij regeert en zult u almacht tonen. Gij heerst, zover de blindste heidenen wonen. En gij komt met uw woord en slaat er u doorheen, zodat er zondaren buigen aan uw voeten, heerschappijen opgericht worden die buigen voor uw woord, of ook de antichrist tevoorschijn komt om zich breed te maken, maar uiteindelijk de slag te verliezen. Maar te midden van dat alles is er een pelgrimsschare van kreupelen, blinden, melaatsen. En hoe vaak zijn ze uiteengeslagen, hoe vaak zijn ze moedeloos en terneergedrukt. O Heere, dat ze opgeheven en getroost mogen worden door uw woord, dat ze elkander mogen zoeken en elkander mogen opwekken om te troosten met deze dingen die we ook vanavond hebben overdacht. Wil gij zo het woord heiligen aan de harten? En als we in ons geweten veroordeeld worden, o dat we het beseffen mogen, dat wij ons hebben te bezinnen op ons eeuwig welzijn, dat we heden de dag der zaligheid niet voorbij laten gaan. Heere, wil gij zo de naprediker wezen? Ook kan het zijn dat ons geweten zo toegebrand is dat we er zelfs geen besef van hebben dat we onbekeerd daarheen leven, wat dat zeggen wil. Maar gij kunt het openbranden. Het is maar een wenk van uw almacht. Zo dragen we de gemeente op aan uw troon, Heere. En wij bidden u, u wil met ons zijn en met ons blijven in deze avond en in de nacht en in de dagen die komen, de hele week weer door, zegen ons in onze arbeid. Wil met de ambtsdragers zijn in hun arbeid in het midden der gemeente. Sterk ze, geef dat ze het werk niet zuchtende hoeven te doen. Dat ze mogen zien op u en van uw kracht mogen ontvangen. Wil gij geven dat alle die arbeiden in het woord, in het uitstrooien van dat zaad des woords, ook gezegend mogen worden, in afhankelijkheid mogen werken en leven. Wij bidden u voor alle machten en overheden in zonderheid, ons vorstenhuis, onze overheid. Zowel landelijk als ook plaatselijk wil gij genadig uw zegen schenken om met wijsheid te regeren. Wil gij uw woord zo nog bij ons bewaren en ons brengen bij uw woord, te midden van alle verwarring en van alle wegzinken van de grondslagen van uw woord. Heere, gedenk zo alles wat op uw zegen wacht. Wij dragen het aan u op. Wil ons horen, opdat uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Want u is het koninkrijk en de macht, de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98, vers 4. harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.